Goed. Goedemorgen. 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 Welkom bij deze sessie over Windows Azure Platform as a Service. Even een show of hands. Wie kent de cloud al? Perfect. Wie gebruikt Windows Azure al op dit moment? Een andere cloud provider, Amazon, Google. Oké. Okay. Nee, zeg wel. Goed. Microsoft Azure Platform as a Service. Ik ben Marcel Meijer, ik ben Solution Architect bij Protware. Daar hou ik me voornamelijk bezig met alles wat niet met Dynamics te maken heeft. Protware ken je waarschijnlijk als leverancier of als implementator van Dynamics software, AX, CRM en NAV. Onze elite troepen zitten in Rijswijk en die doen dat niet. Die doen alle andere dingen. Je kunt me ergens op het internet wel vinden. Google mij maar. Er komt ook nog een verkeerde Marcel Meijer voor en een sportpresentator. Maar dat is niet, die naam schrijf je verkeerd. Goed. Ik ben, naast dat ik werkzaam ben bij Protware, ben ik ook voorzitter van de SDN. Daar regel ik ook events, daar regel ik ook de magazines. En vanwege mijn inspanningen voor de community ben ik sinds 2010 MVP. En vandaag ga ik jullie iets vertellen over Windows Azure Platform as a Service. Wat is het, wat heb ik eraan en wat kan ik ermee of moet ik er iets mee? Als je verwacht dat je hier een sessie krijgt, een disclaimer even vooraf, een sessie krijgt over wat is Windows Azure, dan ga ik dat niet helemaal kloppen. Ik ga je niet vertellen waarom Windows Azure, ik ga je andere dingen laten zien. Even een paar kleine dingetjes vooraf. Windows Azure, we weten het allemaal waarschijnlijk wel, hè, is ooit begonnen in 2008, PDC 2008 geannounced. Van wat is het? Of toen werd het groot genounced. Er komt iets aan. We wisten nog niet helemaal goed wat in 2008. Het zag er ook niet uit. Er zat een website bij. Ik noemde dat altijd, ik schilderde gang door een brievenbus. Je zag niet veel en je kon ook niet veel op de server regelen of aan de kant regelen. En het was volledig platform as a service. Dat was het idee. Dat was wat ze announceden. Het enige wat je kon doen was een applicatie bouwen volgens de regels en de stramien van een cloud service, platform as a service. En die kon je deployen, eerst naar zijn staging en dan vervolgens naar productie. Dat was het. Er was platform as a service en er was storage. Niets meer, niets minder. De andere cloud concurrenten, hè, zoals Rackspace, Amazon, deden ook dingen als infrastructure as a service. Dat zat er niet in. Dat waren ze niet vergeten, daar hadden ze niet de nadruk op gelegd. Publiek beschikbaar inmiddels vanaf 2010. Toen kwam er ook een keurige mooie Silverlight website bij. Dit zijn plaatjes die jullie allemaal wel kennen, denk ik. Tegenwoordig hebben we deze. En sinds de beeld van 2 weken terug is er een nieuwe website die nog meer kan, nog meer laat zien. En waar het ook weer op een andere manier gepresenteerd wordt. Sinds 2012 is infrastructure as a service, het oude infrastructuurgebeuren, is toegevoegd. En zijn ook zaken als websites toegevoegd. Even nog een andere vraag. Wie is er een developer en wie is de IT pro? Developers, hand opsteken. Oké, okay. IT pro. Oké. Okay. Helemaal goed. En voor de IT Pro, infrastructure as a service, die zullen daar heel vlug aan denken. Wij als developers moeten daar niet zo vaak aan denken. Dat is ook de ondertitel die ik aan deze sessie had meegegeven. Als je hier weggaat, zul je waarschijnlijk niet meer zo vlug denken aan van ik moet een eigen server hebben waar ik mijn spullen op kan deployen. Of moet deployen of kan deployen. Ik kan dat ook met cloud services. Of misschien wel. Zoals onze collega's boven ons in Zaltbommel hebben ontdekt. Misschien wel iets gebruiken als websites, omdat zelfs dan cloud services nog te veel zijn. Want toen het begon, was het alleen platform as a service. Dat betekende, je kon een cloud service maken. Je had webrollen, je had workerrollen. En die... dat was de enige manier. Inmiddels zijn er veel meer platformachtige functionaliteiten toegevoegd. Nou, nog eventjes een ander dingetje. De voordelen van de cloud, hè, dat zijn deze 5 karakteristieken. Dat je betaalt voor wat je gebruikt, dat het onbeperkte capaciteit hebt en dat je het zelf kan. Ik hoef niemand te vragen van, doe dat even voor me. Ik hoef niet een RFC'tje in te vullen, een week te wachten en dan dingen te doen. Goed, volgende. Nou, dit hebben we, kennen jullie, hè? Er zijn verschillende ASEN. Er zijn ook nog DASEN en er zijn ook nog, er komen steeds meer ASEN bij. Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service. Allemaal wel bekend, hoop ik. Microsoft Azure Platform heeft ze eigenlijk alle 3 in zich. Wat is dan de grap of wat is het mooie aan het platform? Wat is het mooie aan Microsoft Azure ten opzichte van bijvoorbeeld Rackspace of Amazon? Is dat je, als je meer controle nodig hebt, dan kun je binnen het platform een andere variant kiezen. Als je een website kiest, een Windows Azure website kiest, dan heb je minder controle. De afgelopen periode zijn daar weer heel wat toevoegingen bij gekomen. Maar dan heb je nog steeds minder controle over de VM, over de instellingen van IIS. Als je naar cloud services gaat, dan heb je al veel meer controle. En de infrastructuurspecialisten zullen zeggen van, maar op een VM kan ik nog veel meer en kan ik echt helemaal tweaken en kan ik helemaal dingen doen. Dat is waar, hè? Dan heb je meer controle. Maar dat betekent ook, dat kan ook betekenen dat je flexibiliteit groter wordt, maar je managementcomplexiteit volgt dan ook. Bij infrastructure as a service, virtual machines, moet ik het OS updaten. Moet ik ervoor zorgen dat al die software die erop staat, dat die er van de juiste versie zijn. Als er op dinsdag een patch van Microsoft komt, dan moet ik daarvoor zorgen dat dat gebeurt. Als ik wil dat ik extra capaciteit nodig heb, dan moet ik voor in infrastructure as a service, moet ik ervoor zorgen dat het in een availability set zit, zodat ik kan scalen. Dat gebeurt niet standaard out of the box op het platform zelf. Als ik naar cloud service ga, dan is dat al een stuk meer geregeld. Ik hoef me alleen nog maar druk te maken over de applicatie en mijn data. Ik hoef me niet meer druk te maken over de updates. Het OS wordt geüpdate door iemand anders. In dit geval Microsoft. En bij websites is het helemaal makkelijk. Dan heb je gewoon een website, een webserver tot je beschikking. Je publisht je website en vervolgens zorgt Microsoft voor de rest. Mits je de juiste instellingen praat. Dat kan ook SSL, dat kan ook zonder SSL. Wat jij maar wil. Overigens geldt dat voor alle 3 de vormen. Die dingen kunnen allemaal. Goed. Nou, en als je dan kijkt, hè, websites, dat kun je dan kun je kiezen vanuit een gallery. En die gallery die bevat eigenlijk alles. Als je dat niet wil, of als je je eigen applicatie wil bouwen, prima, be my guest, doe dat gewoon. Met de nieuwe tooling van Visual Studio 2013. Met de SDK van Windows Azure, Microsoft Azure 2.3 kun je vanuit Visual Studio een heleboel zelf doen. En op die manier kun je een website maken. Bij cloud services dan heb je het meer over als we iets van een web API zouden doen. Het is niet gezegd dat dat niet op een website kan, maar dan kun je nog veel meer. Als je het hebt over typische end-tier toepassingen, wie doet dat niet? En als je een line-of-business applicatie wilt maken of wilt koppelen. Nou, en als je dan nog verder gaat, toen in 2008 Microsoft begon met het platform, toen dachten we van, we gaan met z'n allen naar de cloud. Ongeacht of dat echt zinnig is. En iedereen moest naar de cloud. Dat was het idee. Uiteindelijk blijkt dat voor sommige bedrijven of een aantal bedrijven geldt dat er niet voldoende dat er niet voldoende regelgeving is, hè, privacygevoelige data enzovoorts, om niet alles naar de cloud te kunnen brengen. En dan kom je op een hybride variant. Nou, dat kan met virtual machines, zo ook met cloud services, kun je dat dan doen, zodat je naar een on-premise omgeving alsnog kunt koppelen. Nou, en dan zit er op het platform nog heel veel meer, waar ik nu niet op inga, maar waar wel verschillende sessies vandaag zijn en gisteren waren. En als je hier van deze onderdelen nog veel meer willen weten. De WASUG en de SDN geven geregeld presentaties of events waarbij dit soort zaken nog aan de orde komen. Mocht je nog meer willen weten, shoot me een e-mail en we kijken of je kan helpen. En dan kunnen we de hele wereld benaderen. Goed. Oh, en van elk device natuurlijk, hè? Wie heeft er nog geen Windows Phone? Dat zijn er wel heel veel. Waarom niet? Android? iPhones? We hebben nog heel veel te doen. Goed. Als we even kijken naar websites, dan heb ik dat verteld. Hè. Dit is de portal. Ik kan hier zeggen nieuw website en ik kan kiezen uit een gallery. En in die gallery kan ik kiezen voor, als het internet meewerkt, uit verschillende opties enzovoort. Dat is helemaal geweldig, maar wij zijn developers. Althans, het grootste gedeelte was developer. Wat ik hier ook kan doen is file, new, project. En dan kies ik voor een website, asp.net. Natuurlijk, mijn eerste web application 1 natuurlijk. Hè? Doet iedereen toch? En dan kies ik voor MVC 4, wie niet, of 5 is dit. En dan kun je hier tegenwoordig in de tooling kiezen voor remote resources. En dan kun je kiezen voor tussen een website of een virtual machine. Wat er dan zal gebeuren op het moment dat je oké klikt, zal Visual Studio al voor jou de spullenboel op Windows Azure klaarzetten. Die zal dus al een entry point maken voor je website. En op die manier hoef je dat niet meer te doen via deze portal, waar je nog steeds best mee uit de voeten kan, maar dat wordt allemaal voor je weggenomen. Nou, als je dat dan doet, dan moet je inloggen. En dan kun je straks gewoon... Ja, dat is gelukt. Hoop ik. Oh, ik moet vertellen waar natuurlijk. Web application 1909. Oké. Noord-Europa, ik heb geen database, maakt allemaal niet uit. Dan creëert hij natuurlijk mijn Visual Studio project met mijn web application. Hij creëert op de webserver in Microsoft Azure een website. Vervolgens, als dat allemaal gedaan is, en dat is bijna zover, dan heb ik ook mijn publishing spullen aanwezig. En kan ik zeggen, website publish naar Windows Azure. Nou, dat duurt eventjes. Nou, hier. Hij is nu op de server het aan het creëren en dat gaat. Dat duurt even, heel eventjes. Afhankelijk van je internet inzetting. Dan zie je hier ook dat. Het is een gewone website. Dus een gewoon webproject zoals je dat gewend bent. Zoals je dat allemaal al deed. Het enige is dat er nu standaard wat publish omgevingen bijzetten. Als ik dan zeg hier publish, dan pakt hij die gegevens automatisch op. Ik hoef verder niks meer te doen. Ik kan zeggen next, next, finish. Het is een simpel voorbeeld natuurlijk. We komen straks met cloud service nog veel verder. En de applicatie of de website wordt gepublished. Ik kan in die website dus alles wat ik ook in een normale website kan. Als jij nu een website hebt, een simpele website, die nu bij een hosting provider draait, of bij jouw internet provider draait, dan kun je die ook één op één omzetten naar Windows Azure. Je ziet het, hij draait al op Windows Azure. Als je dat dan in de portal ziet, dan moeten we hem hier ook zo direct tegenkomen. Moet ik wel misschien even refreshen. Oh, functietoets F5. Natuurlijk. Ja, doe maar. Mijn supersite natuurlijk, dit. Nou, daar heb je niks aan. Ik heb hem misschien wel bij een verkeerde subscription gedaan. Dat zou kunnen. Deze, denk ik. Nou, hij staat, neem van mij aan dat hij op een subscription staat. Ik weet even niet meer welke ik neer heb gezet, kennelijk. Nou, maakt ook niet uit. Boeit even niet. Dat is eigenlijk, als je het goed bekijkt, is dit ook al platform as a service. Je hebt een platform tot je beschikking, IIS in dit geval, en die kun je gebruiken voor jouw website. En of dat nou web API in zit of REST services die koppelen naar een server of een server, andere server, maakt even niet uit. Dat is zoals het werkt. Cloud services is wel een andere tak van sport, is wel een andere manier van developen. Nog steeds kun je beginnen met je eigen websiteje, met je eigen projectje. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat je oneindige schaalbare applicaties en services bouwt. Een cloud service ziet er altijd uit, is altijd een multi-tier architectuur. En dat daarvoor geldt dat dat wat je daar doet automatisch gedeployed wordt. Automatisch gedeployed kan worden. Als je bij een grote organisatie werkt, ik heb een tijdje bij de Belastingdienst gezeten, dan weet je dat als je iets in productie wil brengen, dat je dat niet zelf als developer kan. Daar gaan een aantal stappen overheen. Uiteraard testen we met z'n allen, wie test er niet. Als je dat gedaan hebt, en dat testtraject goed doorlopen hebt, dan zul jij als developer het niet zelf naar productie brengen. Jij zult een pakketje moeten maken wat naar de productie, de infrastructuur misschien, of de applicatiebeheerder gaat. Die gaan dat voor jou in productie zetten. En als dat pakketje niet voldoende is, als daar te veel handmatige handelingen in zitten, dan zal zo'n afdeling zeggen van jongens, wij gaan het niet doen. Wij gaan dit niet voor jou in productie zetten. Wie herkent dit? Als het goed is, werken we allemaal zo en zouden het allemaal zo zijn. Ik weet ook wel dat de werkelijkheid iets weer vastiger is. Ik bedoel, als de shit is, dan onder druk wordt alles vloeibaar. Dus dan mag een developer ineens wel in productie kijken. Dat snap ik. Een cloud server ziet er altijd uit twee rollen. Een webrol en een workerrol. Dat zijn ook twee losse projectjes. Een webrolproject en een workerrolproject. En in 2009 hadden we nog iets als een VM-rol. Maar dat vergeten we heel vlug weer. Dat was namelijk de probeersel om infrastructure as a service toe te voegen. Een webrol en een workerrol. Heel bot gezegd, we worden opgenomen, maar bot gezegd is een webrol eigenlijk niks anders dan een website. En een workerrol is iets zo, wat lijkt op een Windows Service-achtig dingetje. Dat is niet helemaal waar, maar daar komt het in grote lijnen op neer. Zo is het ook zoals je het zou moeten gebruiken. Weet, een van de dingen waar je rekenschap moet houden, alles draait achter een load balancer. De webrols, de workerrols, alles draait achter een load balancer. Dus het kunt altijd scale-out doen en nooit scale-up. Andere dingen, het draait allemaal op Windows, dus niet op Linux. Als je een applicatie hebt of een website hebt die in Java moet draaien, dan kun je wel een website gebruiken om Java te doen. En je kunt ook wel de Java SDK installeren tijdens je deployment van je cloud service. Uiteindelijk is het OS waar alles op draait, is Windows. Als je infrastructure as a service, die kun je kiezen voor een Linux bak. Alle talen die je kunt gebruiken, dat is wat je maar wil. VB mensen, hier nog VB mensen, PHP. Perl, Python, C#. Oké. Het gros programmeert in een echte taal. En als je frameworks nodig hebt, uiteraard is het .NET framework standaard. En de rest kun je er ook bij installeren. Nou, de webrol draait altijd op een. Is eigenlijk hetzelfde als een workerrol. En daar draait IIS op. Afhankelijk van het hosting systeem of de OS is het 7.7.5 of 8.0. Deze wetenschap heb je alleen maar nodig omdat er bepaalde functionaliteit in je webapplicatie zit die je misschien gaat gebruiken, maar het hoeft niet allemaal. En een workerrol is eigenlijk niet zo heel veel anders dan een webrol, anders dan dat als je vanuit een infrastructuur oogpunt bekijkt, de webrol functie van de virtual machine, van de Windows, niet geactiveerd is. Hoe gebruik je het? Hè? Wat is, ik zei net al, alle twee, een webrol en een workerrol, draaien allebei achter een load balancer. Dat betekent dat je vanuit een webrol niet naar een specifieke instantie van een workerrol prikt. Dat kan wel, maar dat is niet netjes, niet common sense. En het patroon is dat aan de voorkant van je webserver of aan je website neem je de call aan van je gebruiker. Je zorgt zo vlug mogelijk dat die call wordt opgeslagen, gepersisteerd wordt. En meestal doen we dat in een queue. En of dat nou een service bus queue is of een storage queue, dat maakt niet uit. Maar je zorgt ervoor dat het ergens gepersisteerd wordt, of een database zou ook nog kunnen. Vervolgens heb je een workerrol die met z'n allen die queue gaan leeglezen en de acties erop uitvoeren die je wil dat er gebeurt. In mijn voorbeeldje die ik straks laat zien, heb ik aan de voorkant heb ik een website waarmee ik een plaatje kan uploaden. Dat plaatje dat save ik naar storage. Vervolgens heb ik een back-end procesje wat dat plaatje zal combineren met een logootje. En het resultaat is dat het logootje in het plaatje wat je geüpload krijgt erbij komt. Een hele flauwe oplossing. Maar dat is even om het idee aan te geven. Dus stel nou dat mijn website heel goed bezorgd wordt en ik heel veel mensen heb die allemaal plaatjes aan het uploaden zijn en die gebruik willen maken van deze geweldige dienst, dan kan ik mijn voorkant zoveel mogelijk entries maken, zoveel mogelijk endpoints maken en zorgen dat mijn website zo goed mogelijk beschikbaar is. Aan de achterkant heb ik dan een of twee of misschien een paar webrolls of workerrolls staan die met z'n allen naar een queue staan te kijken en vervolgens dat plaatje, dat logootje eraan toevoegen. Nou, als je kijkt naar het programmeermodel, dan is dat relatief eenvoudig. Je hebt een onstart, je hebt een run en je hebt een onstop. Moeilijk kan het er niet zijn. Onstart, dan weet je dat omdat het allemaal automatisch gaat, omdat jij, als jij iets deployt, het automatisch door het Windows Azure platform, de Fabric, uitgevoerd gaat worden, moet hij ook weten wat hij allemaal doet. Als daar bepaalde voorwaarden aan zijn, omdat je een bepaalde service software nodig hebt, dan kun je dat in de onstart laten regelen. In de run methode, daar gebeurt uiteindelijk dat wat er gebeurt, wat er moet gebeuren. Dat is de oneindige loop. Dit geldt natuurlijk niet voor mijn website, dat snap je. Dit geldt voor een workerrol. En dan zijn dit de acties zoals dat gaat. Dus je begint bij onstart, dan ga je naar een run. En vervolgens, als de applicatie om een of wat voor reden dan ook gestopt wordt, bijvoorbeeld omdat je zegt, ik heb in plaats van twee workerrolls nog maar eentje nodig, dan wordt er dus eentje gestopt. Maar dan wil je niet dat die knetterhard de stekker eruit getrokken wordt, dan wil je wel dat hij zijn werk eerst even afmaakt. Dat is wat daar hier gebeurt. En dan wordt die gestopt en dan geef je de resources weer beschikbaar. Dit alles, worker en webrolls, die draaien allemaal in een hosted service. Ze noemen dat ook wel cloud service. Dat is eigenlijk niks anders dan een virtual machine. Van die virtual machine kun je vertellen hoeveel memory, hoeveel disk, hoeveel geheugen, de CPU die nodig heeft. Je kunt endpoints openzetten, aanzetten. En je kunt aangeven welke locaties die allemaal nodig hebben. Dat kun je ook allemaal configureren buitenaf. En dan kun je zorgen dat dat op het moment dat dat gewijzigd is, doorgevoerd in je nieuwe deployment. Nou, als je dan kijkt naar, zoals ik al zei, hè, dit zijn cloud webservices of een webrol en een workerrol. Daarvan kun je dus verschillende instanties hebben. Het hoeft niet zo te zijn dat je maar één van elk nodig hebt of zo. Wat jij wil. Je kunt in dit geval minder webrollen hebben dan workerrollen of andersom. Wat voor jou op dat moment interessant is. Kan je het ook in elkaar proppen? Hè? Dus een worker en een webrol in één instantie doen? Ja, dat kan ook. Daar moet je wel wat voor doen, maar het kan wel. Kijk even op MSDN-examples. Daar staat een example van mij in een oudere versie weliswaar van het framework. Maar dat is precies wat daar gebeurt. dat scheelt je namelijk weer servers, virtual machines. En dat als je wil beperken op kosten, dan kan dat op die manier. Kan dat onder andere op die manier. Goed. Je website of je worker of je cloud service eigenlijk. Hè, we hebben het over de webrol en de workerrol. Dat is je cloud service. Dat is één logische eenheid. Die draaien allemaal in full domains. Dat betekent dat als jij twee instanties van elk hebt, of minimaal twee instanties van elk hebt, dat Microsoft garandeert dat de uptime 3x9, 5 is. Dat betekent dat je dat krijgt een hosting provider denk ik niet zo heel makkelijk voor elkaar. Het platform zal er dus automatisch voor zorgen dat ze die SLA ook kunnen houden. Zij zullen, als er geüpdate wordt of als de patches op dinsdag plaatsvinden, dan zullen ze niet al je services gelijkertijd gaan doen. Dan zullen ze dat volgens het full domain laten plaatsvinden. Komen we straks nog op terug. Laten we nog al even zien. En dit geldt dan ook, hè, als je het over meerdere full domains hebt. Op het moment dat er eentje stuk gaat, dan... eigenlijk had die kruis natuurlijk rood moeten zijn. Ja, gekopieerd vanuit een andere presentatie. Hè? als die stuk is, dan zal de fabric, de Windows of de Microsoft Azure platform, zal ervoor zorgen dat die servers automatisch verplaatst worden of automatisch opnieuw opgebracht worden in een ander full domain. En jouw applicatie zal er niks van merken. Dat is ook de reden waarom je vanuit een webrol naar een workerrol nooit rechtstreeks naar een fysieke of naar een specifieke instantie zult connecten. Kan wel. Niet netjes, want als dit gebeurt, dan is die code niet meer valide. Ja? Als er vragen zijn, opmerkingen zijn, dan hoor ik het ook graag, hè? Of liggen we al te slapen? Nee. Dat geldt dus ook voor upgrade domeins. Nou, dit is zoals het geldt, zoals het gaat. Je kunt er 5 van die domeinen hebben. Nou, dat is allemaal niet interessant. Wel interessant, maar voor nu even niet. Oké, nou hadden we net mijn website, die hadden we hier. Oh, mijn muis, ja. En wat kun je nou met zo'n applicatie ook doen? Stel dat je een standaard je eigen applicatie hebt, dan kun je zeggen... Ik ben hem kwijt. Je kunt zeggen, convert to een Windows Azure Cloud Service project. Als je een website hebt, dan kun je ook zeggen, add to Cloud Service. Als je dat doet, dan maakt hij er een standaard Cloud Service van. Als je dat op de portal doet, bijvoorbeeld, dan kun je hier wel zeggen, compute Cloud Service. En dan heb je een quick create. Het enige wat je dan doet is een URL specificeren en voor de rest niks. Of een custom create. En dan moet je al een applicatie hebben. Dus dan moet je een storage aangeven waar je het ding gaat neerzetten. Dit is in welke locatie die uiteindelijk moet komen te staan. Bijvoorbeeld Noord-Europe. Demo 0000. Zou die bestaan? Die bestaat nog niet. En dan maakt hij hem aan, dan heeft hij hier die entry gemaakt en that's it. Wat ik dan kan doen op de website hier, als ik al een package heb, dan kan ik hier zeggen, ik heb geen package. Natuurlijk gaan we eerst via de staging. Dan kun je hier een labeltje aangeven, je pakt je package op en vervolgens kun je doen. Maar hoe kom je nou aan zo'n package? Als we kijken naar een standaard cloud service project, dan zie je dat dat bestaat uit een project waarin alles staat over de configuratie van mijn cloud service. He, want ik kan dus vanuit Visual Studio, nou klikte ik iets te vlug. Ik kan ook in Visual Studio zeggen project new stave new project cloud service. Dan kan ik kiezen voor deze. En dan kan ik zeggen van ik kies natuurlijk voor de laatste versie van mijn SDK. Ik kan kiezen voor .NET 4.5. altijd de latest en de greatest. En dan kan je een webrol en workerrol en je kunt het zo gek maken als je wil. Als je het dan, ik doe het even niet te gek, want dan duurt het te lang. Zo, dit is eigenlijk zoals de applicatie die ik je zo straks laat zien eruit ziet. Het bestaat aan een webrol, het bestaat aan een workerrol. En als je dan oké klikt, dan gaat hij net zoals je gewend bent met een website. Dan moet je dit nog doen. Dit doen we maar even niet zo. En vervolgens ratelt hij nog eventjes. En dat duurt ook op een SSD, op een Surface. Duurt dat eventjes. En dan haakt hij je projectje aan en dan ziet dat projectje eruit zoals je net ook zag. Dan zul je zien dat hier twee rolletjes bij zijn gekomen. Een webrol en een workerrol. En toen zei mijn machine, boem, nog niet. Nou, heeft er niet heel veel zin in. Dan zie je uiteindelijk wat dit is. En dan komt onze DevOps actie in orde. Hè. Dan zijn wij als developers weer een beetje infrastructuurspecialist. Sorry IT-pro's, we hebben jullie niet nodig, we kunnen het zelf. Het enige wat we moeten zeggen is, wat voor een VM-size we zouden willen hebben. Waarvoor zou je daar moeten, waarom moeten wij dat nog berekenen? Dat is anders dan bij websites. Hè. Waarom zouden we dat nou iets over moeten zeggen? Kijk, als je een CPU of meerdere cores hebt, dan kunnen we ook mooi multithreaded programmeren. Doet iedereen toch al? En als je dat, dan heb je wat aan een multicore machine. Dan heb je ook iets aan een hele grote server. Maar als je heel veel in memory doet, omdat jouw berekening, bijvoorbeeld het converteren van een plaatje naar heel veel verschillende formaten of een transformatie van iets aan het doen bent, wat veel geheugen vergt, dan heb je misschien wel heel veel geheugen in je machine nodig. Nou, dat is de reden waarom je hier tussen kunt kiezen. En je kunt kiezen tussen, ik kies nu voor small, want ik heb niet zoveel op dit moment te doen. En je kunt, zoals gezegd, de endpoints aanpakken. Dit is de webrol, dus port 80 staat open. Ja, Marcel, staat hier die dan niet open? Nee. Maar ik kan wel poort openzetten en ik kan dingen doen wat ik voor mijn geval nodig heb. Certificaten kun je uploaden, enzovoort, enzovoort. Alles wat je maar nodig hebt. Ja, maar nou heb je ook gezegd, Marcel, dat je als je de behoefte hebt tot een specifiek framework wat niet standaard aanwezig is. Bijvoorbeeld, voor een paar maanden terug was het Windows Identity Framework niet standaard beschikbaar op de images in de cloud. Kan je dat dan ook doen? Ja, dat kan ook. Als je naar de Service Dev ding gaat, dan heb je hier... Dat is niet, daar zit nog geen GUI dingetje in. Ja, sorry, daar was die. Dan kun je deze toevoegen, dit stukje toevoegen. Ik zal even zoomen. Dan kun je deze startup tag toevoegen. Die zorgt ervoor dat er in dit geval een batch filetje uitgevoerd wordt. In dat batch filetje staat wat er uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Dat is een relatief simpel dingetje. En onder welke context enzovoort. Daarmee, wat je natuurlijk wel moet zorgen, is dat dat commandfiletje onderdeel is van je cloud service, of van je project. En dat het framework of hier staat, of op een storage locatie of ergens anders aanwezig is waar je naartoe refereert. Want je moet het natuurlijk wel hebben. Ja, vragen? Opmerkingen? Close... wat wilde ik hier nog meer van vertellen? Oh ja, ik kan hier natuurlijk verschil maken tussen hoeveel. Hè, of ik het heb over een lokale instantie of over een instantie in de cloud. Want als ik mijn applicatie start, dan hoef hem niet te testen op een productie of een staging omgeving. Ik kan hem prima op mijn lokale server of op mijn lokale machine kan ik hem testen. Ik kan F5 doen en ik kan debuggen. Als ik lang praat, dan duurt het niet zo. Dan lijkt het alsof het heel snel gaat. En dan start op de achtergrond uiteindelijk. Staat er een Windows of een Microsoft Azure emulator. Waar, als je geen fout hebt gemaakt, tenminste. Nou ja. Had ik hem toegevoegd? Kijk, hij moet wel aanwezig zijn natuurlijk. Oh, sorry. Misschien had ik, ook. Dan als je dan, moet ik nog een keer praten. Als je dan beeld, dan wordt uiteindelijk hier op de achtergrond wordt een emulator gestart, Windows, Microsoft Azure emulator, komt die. En die emuleert alsof die Windows Azure doet, is. Kun je dat ook gebruiken voor productie? Nee, daar hebben we andere zaken voor. Sterker nog, je kunt niet lokaal Windows Azure installeren. Nog niet. Je kunt wel gebruik maken van een aantal onderdelen. Dat zou kunnen met het Windows Azure Pack. Als je daar meer over wil weten, is dat waar je naar moet zoeken. Voor de infrastructuurbeheer, dat is interessant. Nou, dan zie je dat ik hem hier gestart heb. Hè. Dit is mijn app, mijn applicatie. Met mijn twee rollen, twee functies. Uploaden en checken. En je ziet dat hij lokaal draait. Deze server, of deze computer, dat is een Surface Pro en die heet Yupi Pro. Ik heb ook nog een Yupi, dat is een RT-device. En dan zie je dat dit de rol is waar die draait. Als je dat in de cloud draait, als je hem uiteindelijk gedeployed hebt, dan zul je zien dat hij anders heet. Dit is dezelfde applicatie, dezelfde cloud service. Draait in de cloud, kun je zien aan die instance naam. Die begint met RD, Red Dog, en dan komt er een mooi nummer aan. Even kijken, terug naar deze. En ik kan hier precies dezelfde dingen doen als die ik in de cloud zou kunnen doen. Ik kan een plaatje pakken, die kan ik uploaden, submitten. Kijk, en dan heeft hij hem al gelijk gepusht. Zo snel was mijn cloud service in dit geval. Mooie foute demo, Marcel. Mijn cloud service was zo snel dat hij het plaatje al opgepakt had voordat hij het ging laten tonen. Nou, oké. Okay. Dat was dat. Even kijken. Nee, hier. Tech deze demo. Als ik nu al van tevoren weet dat ik meer ga nodig hebben, meer services ga nodig hebben, dan kan ik dat al aangeven voordat ik aan het deployen sla. Nee, sorry, hier. Ik kan hier zeggen hoeveel en van welke versie. Is dit dan de enige manier of de enige aantal wat ik ooit zou kunnen gebruiken? Nee, ik kan op de website, op de portaal, als ik naar mijn TechDase demo ga... Dan kan ik hier naar instanties, niet op staging. Dan zie je dat hier. En ik kan hier mijn configuratie aanpassen en een aantallen ophogen. Dan moet ik natuurlijk naar scale gaan. Sorry, scale. En op scale kan ik zeggen van doe maar één of meer rollen erbij. Kijk, kan ik zeggen van met mijn slidertje... om op te hogen. Mijn account is op dit moment beperkt tot 20, maar in principe is er geen beperking. Als 20 een beperking is, dan bel even met Microsoft, laat nog meer creditcards achter. En je kan onbeperkt, je moet er wel minimaal 1 hebben. Nou hoor ik natuurlijk infrastructuur, ja, maar dan moet ik dus dit in de gaten gaan houden. En dan moet ik hier naar gaan lopen kijken en dan moet ik dit monitoren. Dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar je kunt het ook automatisch laten doen. Dus je kunt zeggen van oké, schaal maar zelf op als de CPU aan een bepaalde standaard voldoet. Of stel dat je zegt van ik heb... Maar mijn website van 9 tot 5 heb ik heel veel bezoekers. Dan kan ik dat automatisch instellen dat die van 9 tot 5 meer instanties van mijn worker webrollen aanwezig is. En dat die, als het 5 uur is, dat die dan weer afschaalt naar minder. Om zo de kosten weer in de in de gaten te houden. Ja? Even kijken. Nou, we vragen jullie natuurlijk af. Werkt mijn app dan ook? Hij draait hier aan de cloud. Upload, picture, browse. Met checkmark. Waar heb ik hem? Hier. Submit. Kijk, er zit geen logootje bij. En als ik dan dit doe, dan is het plaatje nog niet verwerkt. Op de achtergrond staat de worker role. Die staat, wat de voorkant doet is, die zet het plaatje op storage, zet een message in de queue. En vervolgens pakt de worker role, die pakt een message uit de queue en haalt het plaatje van storage en gaat het verwerken. Nou, en als dat nu lang genoeg gepaard heeft, dan heeft mijn worker role hem opgepakt. Dan heeft hij er een Protware logootje bij gezet. En nou, deze service, techdemo, mm.cloudapp.net, allemaal gebruiken. Dit wil je. Want je wil je eigen foto met het Protware logo. En als het dan, dat is wat er gebeurt. Goed. Even kijken. Nou, zoals gezegd, hè, als je dat doet, dan zijn er een aantal zaken van belang. Je hebt die CF's dev en die CF configs. Die ben ik heel vluchtig even doorheen gegaan. In de Visual Studio omgeving kun je daar helemaal bij. Kun je die helemaal customizen. Heb je eigenlijk alle controle die je zou willen. Uiteindelijk, als je dan in je Visual Studio zit, hier, en je doet een build solution. En hij build hem en hij is klaar. Hij is gebuild. Dan zegt hij dat er staat er ergens natuurlijk. Open in File Explorer. Als je op het podium staat, dan vergeet je altijd waar die dingen staan. Kennen jullie dat? Debug natuurlijk, want ik heb geen release. Dan zie je hier die files staan. Oh, wacht even, dat is niet de goede. Oh, nou ben ik hem kwijt. Nee, hier. Maakt even niet uit, laat ik het niet langer duren dan het is. Oh. Uiteindelijk komt er een CS package uit. Die CS package is eigenlijk niks anders dan een zipje. Je kunt de CS package hernoemen naar zip en dan kun je erin. Hè? Net zoals dat met een Word document kunt doen. Als je docx verandert door zip, dan kun je ook het document bekijken op zijn details. Dit faaltje, dat is het enige faaltje wat je nodig hebt samen met die configuratie. Dat kun je dan uploaden naar de cloud in dit geval. Ik kan dat vanuit Visual Studio doen. Ik kan hier zeggen, rechtermuisklik. Nee, hier rechtermuisklik. Publish. En dan moet ik weer inloggen. Nou, doe maar even dan. Dan gaat het namelijk 4 keer vragen of zo. Dan gaat hij hem uploaden naar waar ik dat naartoe kan. Hier kan ik de settings opgeven waar hij naartoe moet. Ik heb een release build. In de cloud staat een release build natuurlijk. En ik heb remote desktop aangezet enzovoorts. En dan kun je nog wat meer settings zetten. En dan is het uiteindelijk next, publish. En dan wordt hij uitgevoerd. Wordt hij neergezet. Als ik dat niet wil, omdat ik als developer niet de rechten heb om die deployment te doen op productie uiteindelijk, dan moeten we een package maken. Die package die kan dan weggegeven worden aan degene die hem uiteindelijk deployt. En die zal hem dan zal dat dan kunnen doen. Ja? Even kijken. Ja, dan dit nog. Als je dan settings hebt in je applicatie. Ja, ik wil dat. Die je buiten je applicatie om wil aanpassen. Ik heb ze op dit moment niet. Dan moet je wat je nu gewend zou zijn, is in je web.config allerlei app settings neerzetten. Die moet je daar niet meer neerzetten. Daar kun je niet bij. Ja, je kunt wel remote desktoppen en ze aanpassen, maar bij een redeployment op een andere server zijn ze weg. Wat je het beste kan doen, is variabelen hier aanmaken. settings hier aanmaken. En die settings kun je dan ook via de portal of via een appje wat je maar gemaakt hebt aanpassen en opvoeren. Dan gelden ze ook voor alle instanties. Dan hoef je het maar op één plek te doen en dan hoef je niet alle services af. Dat het nog steeds gewoon webservices zijn, of VM'tjes zijn, probeer ik hier te bewijzen. Ik kan er gewoon naar RDP'en. Zo. En ik kan inloggen. En dan zie je dat het gewoon een Windows Server 2012 R2 server is. Ik kan hier alles. Ik kan hier kijken, ik kan hier dingen doen. Maar let op. Dit is anders dan infrastructure as a service. Op het moment, ik heb straks nog een aantal animaties daarvan. Op het moment dat die server waar deze instantie op draait stuk gaat, dan zijn de wijzigingen die je hier lokaal op deze machine hebt gedaan, zijn weg. Die zijn niet persistent voor je hele cloud service. Op het moment dat die opnieuw gerepaved wordt op een andere machine, dan ben je die lokale data ben je kwijt. Je kent dat vast, nu ook al, als jouw laptop crasht en je hebt lokaal niet op je SkyDrive je document opgeslagen, of op SharePoint, of waar jullie als bedrijf documenten opslaan. Op het moment dat jouw computer crasht en je gaat terug naar je helpdesk en je krijgt een nieuwe computer terug, dan staat die persoonlijke data er niet op. Want die hebben ze niet. Dat is wat hier gebeurt. Praat ik poep of is het... Goed. Even resumerend dan nog. Als je dan een startup task wil toevoegen, omdat je software of features wil toevoegen, of wat je ook kunt doen is IIS nog configureren of herconfigureren, dan kun je dat met zo'n startup task doen. Dat betekent dus dat alles wat je moet doen, dan wel via een command line functie aan te passen is. Of met vanuit een batch script of een PowerShell scriptje of iets dergelijks. Zoals je ziet kun je gewoon remote desktoppen. Dat is interessant omdat je dan wel kunt debuggen en wel kunt controleren. Eventueel naar de server. Als je het gevoel hebt van ik moet op de server kijken, dan kan dat gewoon. Dan kun je daar in de event log kijken. En je hebt verschillende soorten endpoints. Stel nou dat je toch van webrol naar workerrol een private connectie zou willen maken, dan kun je zo'n internal endpoint maken die dan niet van buitenaf beschikbaar is. Ja? Nou, als je dan kijkt vanuit package and deployment, ik kan het vanuit Visual Studio, hè? Maak ik die dingen, dan worden die artifacts gemaakt en de config file, dat wordt gepackaged. Vervolgens wordt dat geüpload naar Azure. En de controller op Windows Azure zal dat aanpassen. Zal dat automatisch deployen over de verschillende servers. Dit kan ook rechtstreeks vanuit je source control systeem. Wie gebruikt er TFS? Git? Dropbox? Het schijnt ook te gebeuren. Als je dan een nieuwe drop van je source of van je package in bijvoorbeeld Dropbox heb gezet, of een nieuwe build heb gestart op Git, of een nieuwe build heb gestart op TFS, dan kan die automatisch deployen naar je omgeving. Ik hoop wel dat je dan het testproces ervoor goed hebt gedaan. En dat er ook nog dat niet zomaar gebeurt bij productie. Maar oké. Maar daar zijn andere sessies over, van bijvoorbeeld Marcel de Vries, over continuous integration. Zoals ik al liet zien, er zijn twee varianten, hè? Staging en productie. Laat ik het even zien op de portal. Ik had het net als die kan laten zien. Hier, je hebt hier staging en productie. Staging en production. Verwar dat niet met het is test en productie. Want uiteindelijk... De code, of als je gebruik maakt van een database, dan kijken ze wel naar dezelfde database. Als je gebruik maakt van storage, dan is jouw staging storage is dezelfde als jouw productie storage. Hou daar rekening mee. Het enige waar staging heel handig voor is, is als je niet helemaal, je weet zeker dat het goed is, hè, want je hebt het getest. Maar we zijn altijd een beetje voorzichtig. En we willen de mogelijkheid hebben dat als we het naar productie hebben gebracht, dat we ook weer terug kunnen. Stel dat er toch iets buiten de testscript zijn doorgeflipt, hè, dat we iets niet hebben uitgebeurd wat in productie wel gebeurt, dan moeten we weer, willen we weer terug kunnen naar onze vorige versie. Nou, daarvoor zou je staging en productie kunnen maken. Als je hem dan deployt naar staging en je vindt dat in de staging, dan is die niet publiekelijk beschikbaar. Hij is wel beschikbaar, want dan krijg je een URL met een met een GUID. Dan kun je hem van daar af testen en dan of uitproberen. En dan kun je hem FIP swappen met de productieversie. En mocht je dan erachter komen dat je staging-versie nog niet goed is, dan kun je weer terug. Dan wordt staging weer productie en productie wordt weer staging. Wat uiteraard ook kan, is niet via staging gaan en gewoon zeggen van update mijn huidige deployment. In een vroeger stadium moest jouw nieuwe deployment er net zo uitzien als je oude deployment. Dus moest je, als je een rol had toegevoegd, dan ging dat niet. En nu kan dat allemaal wel. Sterker nog, als je minder dan 2 rollen hebt, dan kan het nu ook. En dan accepteert hij dat ook. Dus als je verschil in rollen hebt, dan kan dat ook. Nou, wat we gezegd hebben, op je laptop, server, TFS, whatever, maak je een service package aan, die upload je naar de cloud. En dan gaat Windows of Microsoft Azure gaat aan de start. Die op basis van je configuratie zal die een aantal servers in de lucht brengen, in dit geval 4. Dat zijn er maar 4 uit heel veel, hè, uit het Windows Azure datacenter. En vervolgens zal die het deployen op die servers. En als die servers dan klaar zijn met deployen, dan worden ze in de load balancer gehangen. En zullen jouw klanten, jouw gebruikers, bij jouw applicatie kunnen. Mocht er dan een server stuk gaan, dan weten ze dat, dan constateren ze dat en starten ze automatisch een nieuwe versie op. Of een nieuwe VM spinnen ze op. Daar deployen ze de applicatie opnieuw. Die wordt dan teruggehangen in de load balancer en heb je niet of geen downtime. Mits je 2 instanties hebt uiteraard. Want als er maar 1 instantie heeft en die stopt, ja, dan heb je wel degelijk downtime, want dan is er niks. Uiteraard heb je ook downtime op het moment dat jouw site op dat moment heel erg goed bevraagd wordt en heel druk is en je echt die 2 instanties nodig hebt en je maar met 1 instantie door kan, dan heb je ook een probleem. Ja, dus eigenlijk is het heel simpel. Het is code, het is packagen, het is uploaden en dan deployen. En dat doen we natuurlijk deploy fast en early en fast. Dat is wat je doet, hè. Scrum, Agile. Wie doet dat niet? Wie gebruikt er geen Scrum? Geen? Als je wel Agile zou zijn, dan zou je dus na het einde van je Scrum je Scrum sprint, dat wat je shipped ook direct kunnen deployen naar Windows Azure. Uiteindelijk is dat dan je build die je gedaan hebt op TFS. Dan wordt het automatisch gepublished. Ja. Goed. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Ja.
Als je scaling instelt op basis van tijd, ja, zeg maar tussen 1 en 5, gaat er ook nog dat je op basis van CPU memory bijvoorbeeld nog verder kan scalen?
Zullen we eens kijken? De vraag is van, je kunt schalen op basis van tijd. Kun je dan ook nog gebruik maken van schalen op basis van CPU en memory? Volgens mij is het op dit moment, ja, volgens mij kan dat. Ik kan hier een schema opmaken en ik kan hier nog zeggen scale by metrics.
Als je dan, zeg maar, dat wat minder druk wordt, dan gaat het gewoon weer terug naar de stand zoals je hebt gezet.
Voor die tijd, ja. En als dan die tijd, als het 5 uur is, dan zakt die daar ook nog eens een keertje weer in het aantal instanties. Klopt. Klopt. Even kijken. Nou, en als je nu natuurlijk met de App Insights gebruik maakt van visualstudio.com, dan krijg je mooie informatie over je app, hoeveel die gebruikt wordt. En deze informatie die je hier ziet, deze monitoring, zie je dan ook. En dan nog wat breder en luxer. Nog meer vragen? Ja? De vraag is van, als zo'n machine omvalt, hoe lang duurt het dan voordat die weer op is? Dat duurt seconden. Uiteindelijk, er gebeurt niet zo heel veel spannends. Er wordt een virtual machine gestart. De deployment wordt gedaan. En afhankelijk van hoe groot je deployment is, duurt het lang of duurt het kort. Dat is eigenlijk, en uiteraard... Het marketingverhaal is seconden. Het zal uiteindelijk in de praktijk wel betekenen minuten. Maar het voordeel is dat je hoeft er niet zelf over na te denken. Er is niemand die dat doet. Hè? Het is niet fysiek iemand die staat te kijken. Oh, jouw server is nu stuk. Of jouw instantie is nu onbereikbaar. Ik moet iets doen. Dat doet iemand. Dat gebeurt automatisch. Dat doet een robotje. In principe zou het heel vaak kunnen voorkomen, ja. Want Windows Azure is gebouwd op commodity hardware. En commodity hardware is niet de duurste hardware. Ik denk dat als je nu in je eigen datacenter of in je eigen kelder hardware hebt staan, dan gebruik je hele zware, dure hardware. Van duizenden euro's. Tonnen misschien zelfs wel. Die kwaliteit staat niet in een Windows Azure datacenter. In een Windows Azure datacenter staat software of staat hardware, ik zeg het wel eens oneerbiedig en daar bedoel ik niets gemeens mee, al die kwaliteit. Het is goedkoop, het is makkelijk en het is snel replaceerbaar. Het voldoet wel aan een bepaalde standaard uiteraard, hè, want je kunt moet niet willen dat je de ene keer kwaliteit van dat je kwaliteit ook wisselt. En het moet wel zo zijn dat virtual machines niet allerlei reconfiguratie van drivers en zo moeten gaan doen. Dat is wel wat er gebeurt. Maar het is niet high-end hardware. Het is relatief goedkope software of hardware, relatief goedkope disks. Maar wel heel veel. Oh, data storage. De vraag is van hoe zit het met data storage? Data wordt sowieso binnen het datacenter waar je het hebt gepubliceerd, staat het op 3 plekken. Microsoft datacenter ziet eruit als containers. Hè? Het zijn echt zeecontainers. Die zeecontainers die staan mooi in een rijtje. En zo'n zeecontainer bestaat uit 2 racks, links en rechts. En daar staan al die blades die staan erin. Daar zitten CPU's, memory in en daar zitten disken in. Dus binnen zo'n container staat je data op die plek en op die plek in dezelfde container. Maar ook nog in een andere container. Stel dat die container stuk gaat, dan heb je georeplicatie aanstaan. Dat betekent dat de data ook nog eens een keertje, als je je data in Amsterdam hebt staan, dan wordt het ook nog eens een keer gereplicateerd naar Dublin. Dat is de broer-zuster datacenter van Nederland. Mocht er iets gebeuren met het datacenter in Nederland, uitfikken of wat anders, dan neemt Dublin het automatisch over en dan is automatisch jouw data staat daar ook. Dat wordt automatisch gerepliceerd. Als dat nog niet veilig genoeg is, als je dat nog op meer plekken wil hebben, dan kun je allerlei methodes gaan verzinnen om je data ook nog een keer lokaal te zetten of van het ene datacenter naar het andere datacenter te brengen. Dus van de ene regio, Europa, naar naar Amerika, of naar Australië of naar Azië te brengen. China zal wel wat lastig worden. Maar Japan zou ook nog kunnen. Want dat zijn de locaties waar nu op dit moment datacenters zijn. Dat geldt dus ook voor databases. Als je een Windows Azure SQL database hebt. Nou, waarschijnlijk is het nu een Microsoft SQL database. Dan staat die data ook op 3 plekken. En voor wie het gemist heeft, de maximum size was eerst 150 en is nu 500, of gaat 500 gigabyte worden. Dat betekent dat je nog meer business cases hebt, denk ik. Ja? Nog meer vragen, opmerkingen? Ja? Nee. Als je dat, in dat soort situaties zou je gebruik moeten maken. De vraag is van hoe zou je met een OTAP-situatie eigenlijk om moeten gaan, zodat klanten ook je applicatie kunnen testen. Maar dan ook volledig, hè, data en SQL-service, dat is wat je vraagt. Als het goed is, dan ontwikkel je lokaal. De developer doet zijn dingen lokaal, test zijn dingen lokaal en heeft daar zijn eigen storage-emulator. Die heeft daar zijn SQL-server draaien en daar is waar die... Nou gaat het naar een testomgeving. Als het een Azure-omgeving gaat worden, dan zou ik een aparte subscription hebben voor jouw testscenario. Daar deploy je het naartoe. En als dat cirkeltje helemaal rond is, als dat goed is, dan kun je... En dat gebeurt natuurlijk, hè, wij leveren alleen maar goede software op. Toch? Ja. Dus die gaat in één keer door de test heen. Dan pak je die package, diezelfde package kun je dan oppakken. Die kun je dan doorzetten naar productie. Mocht het even niet zo zijn. Dat betekent dat je dan productie ook een andere subscription is. Dus je hebt eigenlijk meerdere subscriptions. Of meerdere cloud services binnen één subscription zou kunnen zijn. Dus je hebt een, in mijn geval met TechDays MM zou ik een TechDays MM test hebben. En een TechDays MM productie. Dat zou mijn productie zijn. Ja? En als je dat op die manier uitvoert, dan ben je eigenlijk beveiligd om ook in productiedata te zetten. Maar dan kunnen de gebruikers, je klanten, kunnen ook bij je, gewoon bij je app. Ja? Nog meer vragen? Opmerkingen? Klachten? Moet ik nog iets zeggen tegen Microsoft dat ze het anders moeten doen?
Goedkoper te maken.
Ja, ze zijn al heel erg druk bezig om kosten gelijk te trekken aan dat van Amazon en Google. Hè? Ja. Ja, Google is als altijd beta. Maar Amazon is wel productie en daar stunten ze heel hard met prijzen. Want storage kost nou bijna niks meer. Ja. Nog even en je krijgt geld toe. Nou heb ik je laten zien... Cloud service, dat is nog mijn laatste opmerking dan. Nou heb ik je cloud service laten zien. Ik heb je websites laten zien. Nou zou nog een vraag kunnen zijn van... Ben ik dan gebonden aan de keuze? Als ik kies voor cloud services, mag ik dan niks anders meer kiezen? Als ik kies voor websites, mag ik dan niks anders meer kiezen? Tuurlijk, een super oplossing op Windows Azure zou bestaan uit een combinatie van al die middelen. Ik bedoel, een webrols hoeft misschien niet. Ja, zou je prima websites voor kunnen gebruiken. Die zijn ook schaalbaar, die zijn ook high available. Die hebben ook een volledige SLA. Die draaien ergens. Als je veel worker- of workerrol-achtige zaken hebt, dingen die op de achtergrond gebeuren, waar je nu een workerrol voor zou verzinnen, een cloud service hoeft geen frontend te hebben. Mag wel, maar hoeft niet. Dat kan ook alleen maar uit workerrollen bestaan. Dus je kunt mixen en mengelen wat je maar wil. En als dat blijkt dat je voor een andere functionaliteit nog meer vrijheid moet hebben, omdat je daarop een infrastructure of een VPN-verbinding naar je on-premise wil, dus vanuit een VM'tje naar je on-premise wil, dan kan dat ook. Het is niet zo dat je een keuze maakt waar je nooit meer van afkomt. Het is een keuze, je kunt groeien. Het is een groeipad. Ja, ik zag Jeroen al kijken. Van, ja, het is niet dat het allemaal gratis of niets is. Je moet er wel over nadenken en over goed bekijken van hoe je dat dan doet. Maar uiteindelijk kun je alles tegelijkertijd gebruiken. Dat is ook wat er allemaal is. Hè. In het eerste plaatje liet ik zien dat er heel veel componentjes op het Windows Azure platform zijn. Die kun je echt overal op alle plekken gebruiken. Dus niet alleen maar voor websites of alleen maar voor cloud services. En sterker nog, als je website op Amazon draait en je wil een ding gebruiken van Azure, dan kan dat ook. Ten slotte doet iOS dat, hè, met zijn iCloud. Die gebruiken zowel Amazon als Windows Azure om zo high available te zijn als mogelijk. Oh. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Gedachtes? Nee? Nou, dan dank ik jullie voor de aandacht en ben ik 9 minuten te vroeg.